Maar toen liep de efficiëntie uiteen tussen 42% voor het zwakste resultaat. Dus die had maar 42% van de bemeste stikstof in zijn eerste snede zitten. Mm-hmm. En de boer die het beste deed, die had een efficiëntie boven de 200%.
Ja.
Dat betekent dat die jongens, die kregen dus eigenlijk een hoop stikstof door een goed bodemleven, door een beetje klaver in het grasland, door vrij levende stikstofbinders. Nou ja, dat zijn natuurlijk de bedrijven van de toekomst.
Vandaag sprak ik met Peter van Hoof, bodemconsultant in de regeneratieve landbouw. Tijdens ons gesprek hadden we het over Peters onconventionele reis in de landbouw, van België naar Polen en via bijenteelt tot bio-elektronische metingen. We bekeken kritisch de gangbare bodemanalyses en ontdekten Peters eigen meetmethode. Ook het belang van bewortelingsdiepte en de complexe relatie tussen drijfmest en bodemleven kwamen aan bod. Net als de destijds door Wageningen bewezen praktijken voor hogere stikstofefficiëntie die dringend aan herontdekking toe zijn. Maar ook de meer recente ervaringen van boeren die verrast worden door positieve resultaten na eenvoudige veranderingen. Dit is pas het eerste deel, want er was stof genoeg voor een tweede episode.
Hallo iedereen, welkom bij de podcast. Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen.
Peter, goedemiddag.
Ja,
goedemiddag. Ik ben heel blij dat ik hier in uw camionetje een podcast met u mag opnemen. Je bent zo een reizende bodemconsultant. We hebben elkaar nog maar een dik jaar geleden eigenlijk echt leren kennen, toen ik het boek Bodemvruchtbaarheid, een biologische kijk bestelde.
Ja.
En dan kwam ik erop uit dat je heel in de beginjaren van Wervel ook nog wel bij Wervel betrokken bent geweest.
Ja, ja, met zusjes van Eindhoven nog.
Ja. Ik denk voor Wervel toen al belangrijk was het sojaverhaal. En ja, eigenlijk ben je nog altijd op een indirecte manier met die thematiek bezig.
Ja.
Maar hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Of hoe is jouw start in de landbouwsector geweest? Ben jij boerenzoon zelf?
Nee. Mijn grootvader had melkveebedrijf. Mijn onkel heeft dat verder gezet. En nadien mijn nicht. En mijn vader had een ander beroep, dus ja,
ja.
Helaas. Zo, ik had altijd interesse voor landbouw, dus bij die onkel ging ik altijd wel meekijken. En ja, toen heb ik graduaat landbouw gestudeerd in Geel.
Ja.
Toen wel lesgegeven, wat verschillende jobjes gehad en uiteindelijk met een Poolse boerendochter getrouwd en naar Polen verhuisd in 1997. En daar heb ik me eigenlijk meer bezig gehouden met imkerij.
Mm-hmm.
Ik had in België een paar bijenvolken als hobby. En ja, in Polen was een streek met meer bloemen en natuur. En dus ook nectar. Dus een goede honingopbrengst. En dat ging op zich ook een tijdje allemaal prima.
Mm-hmm.
Totdat ik problemen kreeg met bijensterfte. En toen wou ik eigenlijk graag weten hoe dit komt. Via kennissen van mijn ouders had ik een boekje gekregen over bio-elektronische metingen.
Mm-hmm.
Volgens professor Louis-Claude Vincent van Frankrijk.
Ja.
Dat kwam neer op meting van pH, redoxpotentiaal en elektrische geleidbaarheid. En nou ja, daar wat beginnen over lezen. En toen in 2007 was er ergens een aankondiging van een cursus over wat je met die meetmethode kunt in de landbouw, gegeven door iemand met 40 jaar ervaring.
En wat had je ervoor, voordat je die cursus... Toen
heb ik niks gemeten, toen was ik gewoon aan het lezen. Een beetje literatuurstudie. Toen ik van die cursus terugkwam, dus zei ja, dit is veel te interessant om er niks mee te doen.
Ja.
Dus toen heb ik een meettoestel gekocht. Bleek nog dat die in turnout gemaakt worden.
Mm-hmm.
Dus en toen ben ik eerst begonnen met metingen bij de bijen. Ervan uitgaand dat de problemen in de bijen eigenlijk kwamen door gif in de akkerbouw. Hè.
Mm-hmm.
Dat ik toch wel een beetje in een akkerbouwstreek zit. Maar toen kwam ik ook al rap tot de ontdekking door metingen dat imkers ook wel serieuze stommiteiten doen. Knoeien met bijenwas of ja, suikersiroop is ook niet hetzelfde als honing natuurlijk.
Nee.
Maar goed, toen bij ons in het dorp zat een Nederlander die daar een voormalige staatsboerderij gekocht had van een paar honderd hectare. Ja. Dan hadden we zo'n beetje contact. Toen ik met die metingen begon, zei hij, ja, allemaal onzin, jong. Allemaal flauwekul, dat, nee. Maar goed, 2 jaar later, in 2009, toen zei hij van, ja, doe je die metingen nog? Want het bedrijf loopt niet, er zit ergens wat mis en hij wist eigenlijk niet wat. Mm-hmm. Dus ja, toen ben ik gaan meten. En toen was ik de eerste die zei dat kuilvoer niet op niks trekt, dat het, de grond dood is, dat de melk niet goed is, koeien verteren het rantsoen niet goed. Dus kort gezegd, er schoot niet veel goed over.
Het was een melkveehouder?
Was een, ja,
grote akker.
Die man heeft in Nederland een bouwbedrijf, die is wel boerenzoon. Een paar van zijn broers ken ik ook ondertussen, in Nederland dan. Mm-hmm. Maar hij heeft daar in Polen, Poolse bedrijfsleider op zitten. En ja, dat ging allemaal niet zo fantastisch zoals het zou kunnen.
Ja.
Dus ja, na die metingen was hij eigenlijk een beetje gechoqueerd, want ik was de eerste die zei dat hij van alles verkeerd deed. Toen heeft hij daarover gepraat met een paar mensen in Friesland die bezig zijn met regeneratieve landbouw, die ook met de VBBM, dus de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, verbonden waren.
Ja.
Die kregen interesse, dus die bellen mij op van, hey, dat schijnt, kun jij door metingen zien of een bedrijf economisch goed of slecht draait?
Mm-hmm.
Zeg, oh, en misschien iets of wat korter de bocht, maar in principe zou dit wel moeten kunnen, ja. Mm-hmm. En toen zijn ze een week later geweest met stalen van 3 bedrijven. Eentje wat super goed ging, één wat super slecht ging en één wat zo half goed ging. Gewoon bedrijf A, B en C. En mijn opdracht was door metingen van melk hadden ze bij, drinkwater, kuilvoer, staal van de grond en ik denk drijfmest. Ja, dat allemaal gemeten. Toen zeiden ze, ja, wie is de beste? Ja, dat klopte. Mm-hmm. Was eigenlijk erg simpel te zien. Dus ja, toen zeiden ze, nu moeten we gaan samenwerken. En het is dus eigenlijk door...
Welke periode spreek je nu?
Ja, dat was eind 2009.
Ah, ja.
Toen ben ik dus in december 2009 de eerste keer in Nederland gekomen voor metingen. In Friesland. Een week meten en dan op laatst was een lezing. Op die lezing was 80 mensen aanwezig. Ja, die vonden dit allemaal interessant. Maar toen had ik geen ervaring. Ik kwam wel in contact met mensen die weten hoe het anders en beter kan. Dit ook een beetje intuïtief aanvoelen, maar niet echt konden hard maken. Daarom zochten ze iemand die het door metingen kan aantonen.
Ja.
Dus dat geluk heb ik gehad, dat ik dus eigenlijk toch wel 8 jaar van alles heb kunnen uitzoeken.
Mm-hmm.
Die mensen die financierden dat dan. Soms was dat de VBBM, soms was dat Wiggelen Vriesinga van de koolstofkring in Drachten. Die heeft mij eigenlijk oorspronkelijk naar Nederland gehaald. Dus ja, daar heb ik veel aan te denken. Het is ook altijd door samenwerking met boeren die akkoord waren om op hun bedrijf te komen meten, dat je dingen ontdekt natuurlijk.
Ja.
Dus,
het is een heel andere aanpak dan wat Wageningen doet qua onderzoek, maar het is eigenlijk
nou ja,
een soort onderzoek. Want je spreekt van de jaren 2009, terwijl in Wageningen met de minderhouthoeven eigenlijk een onderzoek geleid door Jaap van Bruggen.
Ja,
toch ook
dat heeft, was vroeger. En
toch
die
ook heeft aangetoond van, dat er serieuze winst te boeken valt qua stikstofbenutting.
Ja, nou ja, die heeft eigenlijk alles aangetoond. Alleen, die werd onmiddellijk op een zijspoor gezet. Zo gauw bleek dat dit te goed werkt.
Ja, kan je wat vertellen over wie is Jaap van Bruggen? Wat heeft die betekend?
Nou ja, die heeft dus eigenlijk kunnen, door een verblijf op, wat was het, Java, denk ik. Daar had hij gezien dat de koeien heel structuurrijk voer kregen. Dus met weinig eiwit was ze heel hard op moesten herkauwen. En dat die beesten toch ook melk gaven. Toen ging hij kijken naar het ureumgehalte in die melk van die beestjes op Java. En ja, die was veel, veel lager dan wat ze in Nederland gewoon waren.
Ja.
En toen kwam hij terug in Nederland en dan dacht hij van ja, als dat kinder kan, moet het hier eigenlijk ook wel kunnen. Dus en daar van alles mee beginnen uitproberen. Ja, dan blijkt dus, als een koe ook een beetje natuurlijk geselecteerd is op een pens die veel ruwvoer kan verwerken, dus die, wat die pens goed werkt,
mm-hmm,
dat die koeien heel wat kunnen presteren. Alleen, de benadering is vaak van, alles moet bestendig zijn, dus ze willen eigenlijk dat alles in de darm verteert. Maar ja, een herkauwer heeft een pens voor iets gekregen, hè? En die pens wordt eigenlijk omzeild. Dus dan begin je in principe een koe te voeren naar zijn varken.
Ja.
En ja, dan komt die pens natuurlijk niet aan zijn trekken. En dan gaat er van alles mis. die kunnen wel heel veel melk geven. Als er dan heel veel eiwit gevoerd wordt, dat komt dan uit soja, dus uit niet-eigen voer. Dan krijg je wel veel liters, maar die koe gaat niet zo lang mee. Die lever en die nieren krijgen een opdonder. Ja. Ook dokter Schmack heeft dat goed in beeld gebracht. Hij heeft daar een boek over geschreven, waarin hij gewoon zegt van in de moderne melkkoeien zijn de lever en de nieren zodanig beschadigd dat zelfs het kalf wat geboren wordt al een achterstand heeft, omdat de moeder en de grootmoeder de vorige generaties al verzwakt waren. Dus ja, dat proberen we nu om te keren door terug te gaan naar een iets natuurlijker rantsoen. Dus dan moet je eigenlijk toch vooral denken aan gras. Maïs is eigenlijk opgekomen toen het gras in de jaren 80 veel te hard bemest werd. En toen kreeg je slecht eiwit in het gras. Dan was maïs iets wat daar wat dat kon compenseren voor een stukje.
Dat slecht eiwit, is dat dan dat NPN genoemd wordt, non-protein nitrogen, is dat hetzelfde?
Of is dat is stikstof wat in het gras zit, waar eigenlijk geen eiwit geworden is.
Ja.
Dat zie je op een Eurofins-analyse als een OEB verschijnen. Hoe hoger de OEB, hoe meer onverwerkte stikstof in het gras zit, of niet volledig omgezette stikstof. Daar hebben de koeien last van.
En vooral dat uitzicht in een beschadigde lever.
Ja, maar dat zie je dus rechtstreeks in een hoog ureumgehalte.
Ja.
En in problemen.
Ja.
Klauwproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, noem maar op.
Dus eigenlijk de weerstand van het dier gaat
de weerstand gaat onderuit. Ze gaan dan misschien 2 of 3 lactaties mee. Terwijl zo'n koe gemakkelijk 7 of 8 lactaties zou moeten kunnen leven. En dat wordt ook direct een verdienmodel voor een boer natuurlijk, want als die koeien kort leven en dan moet heel veel kalveren ophouden en die allemaal opfokken, om dan eigenlijk maar 2 jaar melk te geven, of 3 jaar, dat is geen goed plan. Hè?
Nee.
Zolang alles spotgoedkoop was, ging dat ook wel. Maar nu in de huidige situatie, dat krachtvoer is duur geworden, diesel is duur en kunstmest is duur. Nu komen ze bij mij aankloppen van, hoe kan het anders? Hè? Dus ik heb nu superveel werk hierdoor.
Wat eigenlijk een belangrijke motor is voor verandering in de landbouw, is de prijzen van die inputs, waarvan de huidige landbouw in grote mate zichzelf afhankelijk heeft gemaakt. En als je daar onafhankelijker van wil worden, dan komt jouw verhaal echt in de kijker.
Ja, dat sluit ook naadloos aan bij Wervel natuurlijk, want jullie kwamen altijd op tegen dat soja. Nu blijkt dus hier ook dat als ik aan zo'n intensieve boeren dan vraag van maar hoeveel melk heb je nu van uw eigen voer, maar van uw eigen land komt, want het is geen kunstje om heel veel krachtvoer bij te kopen en dan heel veel te melken, maar verdien je daar wel iets aan, hè? Nu wordt het dus lastiger. De prijs van de melk is wel omhoog gegaan, maar de prijs van het krachtvoer is rapper gestegen. Dus dat geeft wel een beetje de goede ontwikkelingen in de landbouw. En eigenlijk wordt ook mestkwaliteit veel belangrijker nu. Want wat nog samengaat met dat heel intensief voeren, veel krachtvoer en die koeien zitten pushen om zoveel mogelijk liters te geven, krijgen dus ook meestal, want er zijn uitzonderingen, dat moet ik er ook bij zeggen, zo ken ik een aantal bedrijven die een hoge productie hebben van rond de 11.000 liter en eigenlijk ook een goede mest hebben.
Ja.
Die heb je ook, maar die zijn eerder zeldzaam. Ja, maar dus vaak gaat het samen met een slechte mestkwaliteit, hoge ammoniakemissie, dus verliezen voor de boer. Want er wordt altijd gezegd van die boeren met hun vervuiling allemaal en dat kan niet en dat mag niet, maar uiteindelijk dat is jarenlang gepusht door het onderwijs, de wetenschap, de industrie, die hadden het daar super bij.
Je zegt de wetenschap, maar je doet tussen aanhalingstekens?
Ik bedoel, je kunt wel alles gaan bewijzen om een duur, maar als ik soms zie dat wetenschappers echt helemaal de band met de praktijk kwijt zijn, als je stikstofefficiëntie wilt gaan bepalen op grasland, op een biologisch bedrijf, en dan vind je dat die eerste klaver moet doodspuiten, omdat de klaver de stikstofefficiëntie zogezegd in hun beleving verknoeit. Ja, sorry, dat kan ik niet meer volgen.
Nee.
Je moet een systeem onderzoeken zoals het is. En dat is ook een beetje door Rush dat het boek geïnspireerd heeft, van die kringloop. Ook wat de VBB hem doet, je kijkt naar het hele bedrijf als een geheel. En je beseft dat alles wat je op dat bedrijf doet, invloed heeft op hoe het uiteindelijk gaat. En dus door kleine wijzigingen in bodembeheer of in het voeren of wat, kunnen vaak grote effecten hebben. Ja. En als je dan gaat zeggen, je focust alleen op stikstofefficiëntie op grasland, en je gaat dan zeggen van, nou, die boeren bemesten bovengronds, dus die verliezen alle stikstof, of heel veel stikstof in de lucht, wat ik niet geloof. En de klaver neemt het terug, ja, dat kon niet, dat verknoeit het hele onderzoek. Terwijl ik dan juist zou zeggen, nou, als boeren erin slagen om zonder aankoop van kunstmest, met de dieren die ze hebben en de mest die ze hebben, fatsoenlijk gras te kunnen laten groeien met een voldoende opbrengst, tegelijk die bodemvruchtbaarheid verbeteren. Heb daar dan oog voor gehad en kijken hoe doen die dat?
Nou, ja, dat is eigenlijk wat Jaap van Brugge deed, hè?
Nou ja, die ging kijken
over stikstofbenutting.
Ja.
En die constateerde van, ja, die is hier in de landbouw van de jaren, eind jaren 80 was dat, zeer laag.
Ja.
En ja, de boeren die daar toen mee begonnen zijn, en die dat opgevolgd hebben, dat advies van meer ruwvoer, minder krachtvoer, ja, minder kunstmest. Die boeren die dat opgevolgd hebben, die hebben stikstofbenutting zien onwaarschijnlijk toenemen. Dus dat is dan toch een Wageningense onderzoeker
die dat
toch heeft aangetoond, dat die stikstofbenutting, mits afbouw van kunstmest en krachtvoer, gevoelig kon stijgen. En die mensen die dat eigenlijk hebben verder gezet, want hij is een jaar of zo, of twee jaar geleden overleden.
Zoiets, ja.
Ja, die mensen die dat eigenlijk hebben verder gezet, die mensen, daar ben jij nu mee in contact, geloof ik.
Ja.
Mensen van Noord-Nederland vooral, die eigenlijk een stikstofbenutting van 100% las ik ergens, bij zeker
een
bijboer. In hoeverre is dat geloofwaardig, een stikstofbenutting van 100%? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, wij hebben dus in 2019 heb ik een groot onderzoeksproject geleid, wat opgezet was door de VBBM en 10 toeleveringsbedrijven. Dus bijvoorbeeld koolstof in het voer, de koolstofkring, dan Theo Mulder met EM. Wat andere bedrijven die producten hadden voor in de mest te gebruiken, of mestbehandeling met de Grander-apparaat, was er iemand bij. En die wouden weten wat hun ding eigenlijk deed in de mest.
Ja.
Maar wij hebben het breder opgevat. We zijn dus eigenlijk eerst gaan kijken van hoe bepaalt het winterrantsoen de mestkwaliteit tegen het eind van de winter. En dan nadien, hoe werkt die mest, die we dan op het eind van de winter fatsoenlijk onderzocht hebben, als meststof op het land? En hoe zit die stikstofefficiëntie? Nou, toen hebben we stikstofefficiëntie bekeken als de kilo's stikstof die op een grasland komen, voor de eerste snede, dus ergens in februari, maart, zoals het bemest werd. En een stikstofefficiëntie van 100% betekende dan voor ons, je bemest 100 kilo stikstof en je maait met de eerste snede gras waar ook 100 kilo stikstof in zit. Dat is natuurlijk wel ietsjes versimpeld, je zou dat dan voor een heel jaar moeten doen. Maar ja, daar hadden we toen de middelen niet voor, dat was zonder subsidies, gewoon met privémiddelen betaald.
Ja.
Maar toen liep de efficiëntie uiteen tussen 42% voor het zwakste resultaat. Dus die had maar 42% van de bemeste stikstof in zijn eerste snede zitten. En de boer die het beste deed, die had een efficiëntie boven de 200%.
Ja.
Dat betekent dat die jongens, die kregen dus eigenlijk een hoop stikstof door een goed bodemleven, door een beetje klaver in een grasland, door vrij levende stikstofbinders. Nou ja, dat zijn natuurlijk de bedrijven van de toekomst.
Ja.
En als je dan op dit onderzoek, wat toch gebaseerd is op metingen en het statistisch verwerken van die gegevens, als dan Wageningen daarop antwoordt via hun PR-man dat dit lariekoek en apenkool is, dan beschouw ik dit eigenlijk als een onderscheiding. Want als een wetenschappelijk instituut emotioneel gaat reageren op een onderzoek, toen heb ik hun ook teruggeschreven, kom op met een wetenschappelijk argument, en als je dat niet hebt, moet je niet emotioneel en agressief gaan doen, maar dan moet je misschien wat dingen anders gaan aanpakken. En
nochtans hebben ze in een instituut zelf, in 95... Heeft Jaap van Brugge
dat gaf ik ook aan, hè. Ja. Dat geef ik ook aan op het eerste blad van dat onderzoeksrapport. Van eigenlijk heeft Jaap van Brugge dit al lang opgelost.
Ja.
Maar ja, dat wil de industrie, wil dit niet horen, hè. Daar verdienen ze niks aan. En dus ja, wij zien gewoon dat boeren die kleine stapjes nemen op hun bedrijf, dat dat echt de goede kant op evolueert. iemand die had heel veel kalverstijfte in Friesland. Het plezier van het werken was er helemaal af, want ja, als 40% of 50% van je kalveren binnen de 2 weken sterven, ja, daar is niks plezant aan. Dus toen hebben we gekeken hoe het daar allemaal zit. Het advies was van koolstof in het voer om mycotoxine te binden, dat wij als rechtstreekse oorzaak beschouwden van die problemen. Nou, dat was daarmee ook opgelost. Dan goed beschikbare zeemineralen gegeven als aanvulling op wat in het voer zit. Mm-hmm. Toen heb je gezegd, je geeft kalk en mon als kunstmest, verander even naar vloeibaar ureum, zonder ureaseremmer, en dan minderen met stikstof. Nou, die man die had erop gerekend dat hij van 9000 liter per koe naar 8000 zou terugzakken, maar hij steeg naar 10.000 en dat ging gewoon supergoed. Ja. Die grond had ook een goed bodemleven, ondanks alles. Het was alleen door heel veel kunstmest te geven, heel veel snelle stikstof dus, dat zijn gras enorm veel suiker moest opgebruiken om die stikstof te verwerken en om te zetten tot eiwit, waardoor er te weinig suikers en andere koolhydraten overbleven om de bacteriën en de schimmels in de rhizosfeer te voeden. Dus de symbiose met het bodemleven stopt dan, ja. Of wordt veel minder. Ja, en dan zie je ook in één gras echt wel afwijkingen komen of onevenwichten in sporenelementen en mineralen. Van het ene veel te veel, van het andere dan te weinig. En
we komen nu op het domein van de bodem en bodemleven en ook bodemanalyses. In hoeverre ben je daar, doe jij nog beroep op de klassieke bodemanalyse, laat ons zeggen CSA,
ja, tuurlijk,
mineralenanalyse. Ja. En hetgeen dat je daarnet vertelt, vond ik ook heel interessant, van de suikers die een plant aanmaakt, hoeveel procent daarvan kan die of wil die in het bodemleven investeren om daar van alles van terug te krijgen, om een echte waarlijke symbiose te krijgen. En je zegt als je kunstmest of mineralen zout toepast, dat de plant energie kost om die te verwerken en op te waarderen naar aminozuren en eiwitten.
Ja.
En zijn er ook andere manieren waarop planten zich kunnen voeden zonder dat de voedingsstoffen helemaal tot minerale vorm zijn afgebroken? Bijvoorbeeld in de biolandbouw denkt men vaak ook in dat paradigma van ik pas hier compost toe en dat moet dan helemaal gemineraliseerd worden. En pas als dat helemaal gemineraliseerd is, dan kunnen planten dat opnemen. Zo wordt het op schoolbanken vandaag nog.
Ja, dat weet ik. Maar dat is volgens mij een vergissing. Dat heeft Rusch heel mooi in beeld gebracht.
Ja. Hans-Peter Rusch, de Duitser die dat boek
schreef. Dus die heeft dat boek geschreven van bodemvruchtbaarheid, een studie biologisches denkens. Mm-hmm. En ik heb die titel dan vertaald als bodemvruchtbaarheid, een zaak van biologisch denken.
Ja, ik dacht ook vragen van in hoeverre heeft dat boek, de vertaling van dat boek, want dat is al heel lang geleden gebeurd.
Ja, in 2014.
Ja.
Ik heb dat in mijn studententijd eigenlijk vertaald om het zelf te snappen.
Ja.
Het was wel vrij moeilijk Duits in de hogeschool, in Geel toen, in de Hik. Daar zat Rick de Dapper net naast, in een proeftuin. En die was altijd bezig over Rusch en zo ben ik er eigenlijk in geïnteresseerd geraakt. Mm-hmm. Hij wou zijn boek van Rusch niet uitlenen, want hij zegt, dat krijg ik niet terug. Maar dat was beschikbaar, dus ik heb dat dan zelf gekocht.
Ja.
En Rusch maakt eigenlijk een onderscheid tussen een mineralisatie van organisch materiaal, wat gebeurt bij afbraak van mest, of tijdens een composteringsproces.
Ja.
Dat is één ding waaruit mineralen vrijkomen die planten kunnen benutten.
Mm-hmm.
Maar er is ook nog de symbiose, waarbij de plant dus suiker of andere wortelexudaten in de bodem afscheidt.
Mm-hmm.
Dat doet hij bewust. Niet dat dat zomaar toevallig allemaal gebeurt. En hij gaat daarmee bepaalde micro-organismen aan de gang zetten die voor hem nutriënten uit de bodem gaan vrijmaken.
Ja.
Dus uit kleimineralen, uit humusdeeltjes, maar in elk geval uit bodemvoorraden die niet direct plantbeschikbaar zijn.
En die je dus niet kan lezen op een standaard...
En die staan niet op een gewone gangbare bodemanalyse.
Ja.
Dus ik vind een gewone gangbare bodemanalyse wel interessant om te zien van wat zit er in die bodem in. Maar als zij zeggen het is plantbeschikbaar, dan zie je toch in voeranalyses of plantsapanalyses, dat heel dikwijls niet met elkaar klopt.
Ja.
Dus dat bijvoorbeeld magnesium superplant beschikbaar zou zijn, en je vindt in die planten dan echt weinig magnesium.
Mm-hmm.
En dat is meestal als er te veel magnesium in de grond zit.
Ja.
Dus dat klopt niet altijd, maar ik kan natuurlijk met de meetmethode die ik zelf ontwikkeld heb en gebaseerd heb op de methode van Rush, kan ik niet zien welke mineralen erin zitten.
Mm-hmm.
Ik kan wel zien of de EC, dus de geleidbaarheid, stijgt of daalt, maar welke mineralen dit zijn, dat weet ik niet. We weten wel dat de mineralen stikstof, dus het nitraat, het ammonium en dan verder het kalium, natrium en chloor, die vijf, dat die het sterkst de elektrische geleidbaarheid veranderen.
Ja.
Maar ja, je weet nog niet precies, is het dan nitraat, is het ammonium, is het wat anders? Maar je ziet dus wel op bodems waar een hoge geleidbaarheid is, bij de eerste meting die ik doe na 2 uur, dus eigenlijk een relatieve zoute bodem, zo gezegd. Daar groeit het snel, maar ongezond.
Ja.
En als je dan de rhizosfeertest doet, door een klein beetje suiker toe te voegen aan een grondmonster, en je ziet tijdens het bebroeden heel veel veranderen, dat wil zeggen dat er biologie in de grond aanwezig is die zo gauw er suiker komt direct heel veel werk gaat verzetten, maar dan moet er wel suiker komen.
Ja.
En door dus heel veel mineralen stikstof te bemesten, komt er gewoon minder suiker. En groeien er ook minder wortels, omdat de bovengrond super zout wordt.
Ja.
Super rijk aan stikstof. Ja, die plant gaat niet dieper zoeken. En je dan droogte krijgt, ja, dan gaat het dus mis.
Dus wat,
en wat voor mij super belangrijk is, is de bewortelingsdiepte.
Uh-huh.
En dan zie je in de praktijk dat op grasland, op zandgrond, want daar doe ik nu wel de meeste metingen, dat je hebt bedrijven waar 10 tot 15 centimeter beworteling onder zit.
Uh-huh.
Maar je hebt er ook wel 70 centimeter wortels onder zitten. En het is allebei slechte zandgrond.
Ja.
Dat is het verschil. En dan snapt natuurlijk iedereen direct van, voordat op een grond met een beworteling tot 70 centimeter diepte nitraat verloren gaat, dan moet er al heel wat gebeuren. Maar als er maar 10 centimeter wortels zitten, of 15, dan is het zo gebeurd, hè.
Ja.
En dan zeker met het injecteren van mest. Ja, want dan gaan ze dus eigenlijk bij een officiële dosering van 20 kuub per hectare. Dat klopt wel, ze geven per hectare 20 kuub, alleen komt die 20 kuub op iets tussen een vierde en een vijfde van de totale oppervlakte.
Het is sleuf.
Dat betekent dat je dus op die smalle strookjes, ja, op die sleuven, krijg je iets tussen 80 en 100 kuub mest. Ja, en een zandgrond kan dit nooit vasthouden. Een kleigrond beter, maar toch is dit een overdosering op die plek.
Dus eigenlijk zit je dan een probleem van ammoniak in de lucht, dat heb je dan zogezegd opgelost, maar je hebt er een bijkomend probleem in de bodem gecreëerd van,
ja,
overbemesting.
Je krijgt te veel op die smalle strook, maar wat je ook nog eens een keer krijgt met het injecteren, is dat die giftige gassen die in slechte mest zitten, die kunnen niet weg. H2S, supergiftig. Blauwzuur zit er ook in, dat is gewoon cyclon B van de gaskamers in de oorlog. Hè? Dus je vergast en je vergiftigt het bodemleven. Er zit ook lijkengif en zo in, allemaal bijproducten van rottingsprocessen.
Ja.
Dus als je erin lukt om in de put te zorgen dat een rottingsproces omdraait in een echt verteringsproces, ja, dan komen die gifstoffen niet. En dat verklaart ook waarom sommige boeren erin lukken om gras te laten groeien met een heel klein beetje drijfmest, terwijl anderen, dan goede drijfmest dan, terwijl anderen moeten bakken en bakken vol drijfmest, bemesten plus nog eens kunstmest, dan groeit het ook. Maar het is gewoon omdat die drijfmest niet goed is, er te veel anti-groeifactoren in zitten, zoals dat gif, waardoor dit niet werkt.
Dus het heeft meer dan alleen te maken met de koolstof-stikstofverhouding in de drijfmest. Het is ook de,
ja,
al of niet aanwezigheid van bepaalde gifstoffen.
Ja,
dat hangen wel samen, denk ik.
Maar het is meestal wel zo als de CN-verhouding hoog genoeg is. Dus als je eigenlijk veel koolstof hebt ten opzichte van de stikstof die erin zit.
Concreet, hoeveel dan?
Ja, bijvoorbeeld 10 ja, of hoger in drijfmest.
Ja.
Dan heb je, dan is het ook meestal drijfmest die gaat normaal verteren of fermenteren in de put. Ga je naar een CN-verhouding van 5, 6 of 4, dan wordt het natuurlijk een probleem. Dan zit er meestal heel veel ammoniakale stikstof in, die in de bodem snel nitraat wordt. En het is nu energiecrisis, gas uit mest halen is op zich een goed idee. Maar wat ga je doen met dat diëstaat? Ik wil eigenlijk wel eens graag een bedrijf zien die jarenlang diëstaat gebruikt, waar het echt goed gaat. Ik heb nu onlangs een tip gekregen van ergens een bedrijf in Groningen. Moet ik volgende keer dan eens langs rijden, maar ook in Duitsland was ik er 2 weken geleden. Daar zijn ze ook helemaal gek van biogas in Beieren daar. En een bedrijf die zei tijdens een lezing van mij van, nou, bij ons gaat het eigenlijk super. Ja, kom maar kijken bij mij. Ja, toen was ik daar. Ja, dat ging dus helemaal niet zo super, gelijk wilde beweren. Maar het is vaak ook een bewustwording, hè.
En wat was er dan niet zo...
Die bodem was verdicht, die wortelingsdiepte beperkt. Ja, je geeft iets met een hele lage C1-verhouding. Hij composteerde dan wel een deeltje van dat digestaat, van de dikke fractie die die mechanisch scheidt. Dat ging die composteren met een beetje houtsnippers en wat spul. Is op zich heel goed, hè. Maar hij blijft natuurlijk met een enorme massa van die dunne fractie zitten.
Ja.
Ja, dat is een ander verhaal. Daar heeft hij dan een CN-verhouding van 4. Dus eigenlijk werkt dat dan nog veel gelijker als kunstmest.
Ja.
Dus in mijn idee moet in een organische mest moet een CN-verhouding gewoon hoger zijn dan wat je in de bodem hebt. En in de bodem is het rond de 10. 10, 12, 13, zoiets. Dus als je lager gaat, ben je in principe humus aan het verbranden. Omdat, ja, die verhouding moet gewoon kloppen in de natuur. En hoe lager die is ook nog, hoe meer dat je bacteriën gaat stimuleren voor te groeien. En om schimmels te stimuleren, ja, moet er gewoon minder stikstof zijn en meer koolstof. Dus zo kun je nog een beetje bepalen ook of meer bacteriën in de bodem groeien of meer schimmels. En eigenlijk hebben we wat gebrek aan die schimmels bij de meeste gronden.
Nu dat we over schimmels bezig zijn, schimmels zijn denk ik ook de belangrijkste qua... permanente koolstofopslag en opbouw in de grond.
Ja.
Spelen denk ik schimmels toch een cruciale rol, als je dat echt wilt zien stijgen. Wat zijn zo de snelheden die jij waarneemt bij de betere bedrijven van koolstofopslag?
Nou, het bedrijf dat ik persoonlijk ken in Lunteren, daar stijgt het humusgehalte de laatste 6 jaar, sinds 2018, dus de laatste 4 jaar, met 0,25% per jaar, ongeveer.
Humus of koolstof?
Humus. Dus ja, koolstof in principe ook dan. Dat scheelt niet zo heel veel. Dat is sinds het moment dat die steenmeel is gaan gebruiken. Voordien was het 0,15 zo. Dat is op zandgrond wel iets goed. Er is het ontbreken van natuur en een hoop mineralen die wel in klei zitten. Dus steenmeel of kleimineralen is een goed idee op zandgrond.
Ja.
Daar is proefbedrijf De Marke in Nederland, dus het proefbedrijf van De Wuur, die zijn nu ook iets aan het proberen met klei op zand, op echt magere zandgrond, om die toch wat meer vocht te laten houden en wat meer nutriënten. Maar bijvoorbeeld vorige week was er nog een boer op een van mijn lezingen. Die had een overzichtje bij van bodemanalyses. Die heeft ook percelen waar die van 4% organische stof op, wat was het, 8 of 10 jaar naar 9% gegaan is.
Ja.
Dat vond ik wel spectaculair. Dat zijn dan gewone Eurofins-analyse. Die nemen ze natuurlijk wel van 0 tot 10 centimeter. Hè? Als die volgende 10 centimeter duidelijk armer zijn aan humus, ja, dan... geeft volgens mij een beetje een vertekend beeld aan. Ze zouden gewoon overal tot 20 centimeter moeten bemonsteren, denk ik dan.
Ja, minimum. Want
of meer, hè.
Kijk naar een bewortelingsdiepte van soms 70 centimeter, dan moet je eigenlijk in principe tot daar meten.
Ja, want eigenlijk wat de humus opbouwt, hè, dat zijn die wortelexudazen.
Ja.
Dus dat wil zeggen, een plant die echt volop in zijn energie zit, die heel goed aan fotosynthese kan doen, dus die voldoende bladgroen heeft, dan moet hij dan al magnesium, ijzer en stikstof voor hebben. Dan, als hij dat bladgroen heeft om het proces op zich te laten goed laten draaien, moet hij voldoende mangaan opnemen.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat in de bodem veel mangaan moet zijn. Hij moet voldoende mangaan opnemen.
Ja.
En dat stemt niet altijd overeen. Nou, dan loopt de fotosynthese, dus dan is er potentieel veel suiker.
Mm-hmm.
Ja, als er dan weinig nitraat is, kan die suiker voor een groter percentage benut worden voor het aansturen van die symbiose.
Mm-hmm.
Dus door die wortelexudaten, dan krijg je ook veel meer wortelgroei.
tot een soort positieve
diepere groei en meer biologie.
Ja.
En in de projectie met Ilvo, ik dacht altijd van, als in mijn test in het potje met suiker van alles gebeurt, dat zijn bacteriën. En Ilvo heeft eigenlijk ontdekt, toen projectje met Koen Willekes, dat als de rhizosfeertest goed is, dan heb je ook heel veel schimmels.
Ja.
Dat vond ik op zich wel leuk om te zien. Want de biomassa neemt dan toe en daar bouwt een humusgehalte op. Je bouwt geen humusgehalte op met enorme massa's organisch materiaal aan te voeren.
Dat is een schatting die ook in veel carbon farming projecten gezegd wordt van, ja, ik moet koolstof opbouwen, dus dat betekent ik moet iets toedienen aan mijn grond dat koolstofrijk is. Maar wat men daar vergeet bij te vertellen is dat als men geen andere dingen in vraag stelt, dat merendeel van die koolstof gewoon gerespireerd is het volgend jaar door het bodemleven, door bacteriën.
Ja.
En als je het schimmelkanaal niet aanspreekt, dat daar niks van blijvend komt. Je bent ook vertrouwd met John Kemp en de plantgezondheidspyramide.
Ja, ja, ja.
Dat je zegt, is als een plant echt op het derde niveau van plantgezondheid, dus je hebt verschillende niveaus, het niveau van perfecte koolhydraatsynthese, dan eiwitsynthese en dan lipidesynthese.
Een glimmend blad. Hè,
dat een glimmend blad.
Een waslaagje op het blad komt.
Een blinkende plant die efficiënter met water om kan, maar kan beter beschermen tegen vraatinsecten. Als je op dat niveau zit, moet je eigenlijk een verankering van de plant in het microbioom van de bodem hebben. Dus moet die echt goed met schimmels in contact zijn.
Mm-hmm.
En op dat moment gaat hij geen suikers, of niet voornamelijk suikers, meer afscheiden naar het bodemleven, maar zelfs vetzuren en vet.
Ja, ja. Ja, het zijn niet alleen suikers, dat klopt.
En dus volgens hem hangt dat samen, het niveau van plantgezondheid hangt samen met de exudatie. Dus op het niveau 1 gaat die suikers vooral, en die maken het terrein klaar voor een betere plantgezondheid, en dan komen de aminozuren, en dan, dus die plant gaat eigenlijk naar gelang zijn graad van gezondheid, verschillende stoffen afscheiden aan het bodemleven, en dus als je in de fase komt dat je die lipiden gaat afgescheiden krijgen door de planten aan het bodemleven, dan bacteriën kunnen geen weg met lipiden. Dus de schimmels kunnen dat afbreken en omzetten. En dat is wat je net zei.
Klopt.
Naar heel bestendig organisch materiaal.
Ja. Ja.
Wat niet zo makkelijk afgebroken wordt.
Nee, dat is het. Hè. Dus ik zie ook een grote rol voor lignine in de landbouw.
Ja.
Dat komt eigenlijk van die Fransman waar ik in het begin die metingen van geleerd heb. Dus Michel Barbeau.
Mm-hmm.
Die had het altijd over compost van houtsnippers met mest samen.
Ja.
En dan, vooral in de wijnbouw, is daar meer ervaring mee, omdat hij vooral bij die wijnboeren actief was. Maar dan zie je dus dat er een bijproduct ontstaat bij de afbraak van lignine door Azotobacter.
Mm-hmm.
Dat zijn een soort van groeihormonen voor plantenwortels. Dus je ziet een enorme boorteling ontkomen, samen met Azotobacter, dus je ziet ook nog eens stikstofbinding, waardoor dat dus die planten veel minder bemesting moeten hebben. Want stikstof, 80% van de atmosfeer, of bijna 80%, is stikstof.
Ja.
In een vorm die niet direct voor planten beschikbaar is. En door die Azotobacter kun je daar bijvoorbeeld al een stukje van benutten.
Ja.
En die kunnen dat efficiënter dan een kunstmestfabriek. Ik bedoel, die hebben geen druk van, 550 bar en 3000 kuub gas nodig om een ton stikstof te binden. Dus de biologie kan dit blijkbaar op ingenieuze manieren.
Mm-hmm. Ja, kamertemperatuur.
Gewoon op kamertemperatuur, gewoon in een grond die een beetje vochtig is, waar een beetje lignine in zit.
Wat kunnen boeren dan doen om die Azotobacter te stimuleren of te geven?
Azotobacter moet een bodem hebben met voldoende zuurstof in.
Mm-hmm.
Ik meet dat dan met een redoxmeting, maar die mag dus niet verdicht zijn.
Mm-hmm.
Het zijn strikt aerobe bacteriën. Mm-hmm. Ze hebben lignine nodig en ze verdragen niet veel stikstof. Mm-hmm. Dus als je te veel stikstof geeft, dan is het gelijk of het uit kunstmest komt, of door veel drijfmest, of veel te veel compost, maakt niet uit, dan doen die het niet.
Nee.
Maar als dus die drie voorwaarden er wel zijn, voldoende zuurstof, een beetje lignine, ik kan bijvoorbeeld ook uit miscanthus, en niet te veel stikstof, dan ontwikkelen zich die. En dan krijg je ook die groeihormonen.
Ja.
Dus we hebben dat bij een wijngaard in Zuid-Limburg, voor ons is dat dan Noord-Limburg in Nederland,
ja.
Heb ze dat uitgeprobeerd en dat werkte super. vooral nu deze periode, hè, nu zo, of zelfs iets vroeger nog, september, oktober, dan heb je die sterke mineralisatie op grasland, omdat al die boeren eigenlijk voor 1 september mest gaan rijden in Nederland, omdat na 1 september verboden is om mest, drijfmest uit te rijden, en ze moeten die kelders leeg krijgen. Ja. Dus ze gaan bemesten op het moment dat die grond dat eigenlijk helemaal voor niks nodig heeft. Door een politieke beslissing. Nadien komt dan een sterke mineralisatie, en dus nu is het najaarsgras superrijk aan eiwit, eigenlijk veel te rijk aan eiwit, dus dan krijgen die koeien een hoog ureumgehalte in de melk. Als dat maar tijdelijk is en de rest van het jaar is dat lager, dan kunnen ze dit wel aan. Maar als we nu met houtsnippers een deel van dat nitraat zouden kunnen afvangen, dan kun je dat overzetten naar de volgende lente. Uh-huh. En we wouden dit proberen bij een groepje van 15 bedrijven wat ik begeleid in Gelderland. Die begeleiding duurt 4 jaar, dus dat is ook wel leuk. En een groepje van super gemotiveerde boeren. Ja. Dus dan kun je zien van, wat doet je advies in de tijd? Hè? Maar ja, omdat het nu extreem droog geweest is, heel de zomer lang, en dan op het eind van die droogte nog eens houtsnippers gaan strooien, ja, dan dacht ik, dat is geen goed plan, want dan trek je alle stikstof weg en dan groeit er helemaal niks meer. Ja. En nu denk ik dat het net iets te laat is. Maar goed, er komt nog een volgend jaar aan. Daar gaan we zeker op terugkomen.
Maar het plan is om die boeren te begeleiden naar een volledig input-onafhankelijke landbouw? Of is
ja,
die...
volledig input-onafhankelijk zal het denk ik nooit zijn, maar...
Wat zijn de inputs die een duurzaam bedrijf nog zal nodig hebben?
Nou ja, dit is het project natuur-inclusieve landbouw. Dus hoe kun je landbouw met natuur verenigen? Ik denk gewoon, als je de drijfmest verstandig kunt benutten door regelmatig kleine beetjes te bemesten. En dat lukt niet met een injecteur. Hmm. Want dan, ja, ofwel moet die machine 50 per uur over een veld vlammen, dat gebeurt niet, of je geeft gewoon meer. Hmm. Dus het laagste wat ik tot nu toe gehoord heb, is zo'n beetje 18 kuub. Maar die loonwerker wordt per uur betaald. Ja. En je het zelf kunt met een klein drijfmestvatje, dan is dit natuurlijk gemakkelijker. Hmm. Dan beperk je uitspoeling. Je hebt misschien een klein beetje meer emissie van ammoniak, omdat je de mest heel fijn over een groter oppervlakte uitspreidt. Maar je krijgt veel minder nitraat en je krijgt al die gifgassen niet in je bodem, want die blijven bovengronds en die waaien weg.
Maar uw punt is en, toch ook een stuk dat er ammoniakarme mest moet gemaakt
ja,
worden.
Ja, je wil natuurlijk ook ammoniakarme mest, want dan hebben ze het eiwit goed benut. Ja. Dan is het eiwit melkeiwit of vlees geworden. Ja. En nu, als het uit de put komt, ja, dan is eigenlijk het eiwit geen melkeiwit en vlees geworden, alleen ammoniak. En ja, dat was niet de bedoeling. Ja. Dus je werkt tegelijk aan dat beter voeren en dan aan die verstandige in de tijd en mooi verdeelde mest. Als je dat goed doet, hoef je eigenlijk geen kunstmest meer te gebruiken. Tenminste voor bedrijven die minstens 1,5 grootvee eenheid per hectare hebben. Die moeten volgens mij gemakkelijk zonder kunstmest verder kunnen, ja. Maar niet van vandaag op morgen. Nee. Je moet kunstmest stilaan afbouwen en de bodemleven de tijd geven om te regenereren. Eventueel grasland doorzaaien met wat dieper wortelende kruiden. Dan groeien de graswortels ook dieper samen met die kruiden, terwijl ze dat uit zichzelf minder doen. Dus je krijgt dan een diepere beworteling, je krijgt daardoor alleen al een betere stikstofbenutting. Ja. En dat je dan met de bemesting betere mest met minder gif en dan beter verdeeld in de tijd, dan maak je stappen vooruit. Wat je natuurlijk wel gaat moeten hebben, is een aanvoer van mineralen. He, want stikstof kun je uit de lucht halen, maar kalium haal je niet uit de lucht, of fosfor, of zo'n dingen. Dat moet dan wel komen via een kringloopgedachte. Ja. Dus ja, dat komt op melkveebedrijven terug door de drijfmest. Ik zie nog een toekomst voor een goede samenwerking tussen melkveehouders of in het algemeen veehouders, varkensboeren ook. Die hebben meestal nog veel minder grond dan melkveehouders. Dat die mest zo opgewaardeerd wordt door verstandig voeren, dat dat voor akkerbouwers een productiemiddel wordt. Mm. En u hoort dat akkerbouwers geld toekrijgen om varkensmest aan te nemen. Ja. Ja, dan denk ik van, dat is waardeloos spul dan, hè. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat die akkerbouwers vrijwillig willen betalen voor die mest, omdat ze zien dat het daarmee super groeit. En dat zij op hun beurt ook terug kunnen met kunstmest.
Is het systeem wat je begeleidt, is dat ook transponeerbaar naar varkenshouderij?
Ja, eigenlijk is het in varkenshouderij ook heel gemakkelijk om emissie zwaar terug te dringen. Ik heb daar zelf een voorbeeld van gezien, dat was wel een klein bedrijfje in Polen, die zelf zijn voer maakte. Die had zelf graan op 14 hectare, die had 600 vleesvarkentjes zitten, die kocht bieën en bracht dan afgemeste varkens naar het slachthuis. Maar die bemeste veel te veel. En nou, ik kwam daar, die bodem bekeken, helemaal verdicht, overbemest. Op bodemanalyse stond ook op, alles was superhoog. En ik zeg, hoeveel bemest je dan? 45 kuub stalmest per hectare, plus nog 400 kilo samengestelde NPK kunstmest. Ik zeg, ja kom, dat is veel te veel. Geef nou eens 15 ton stalmest. Dus hij ging naar, op de helft van het perceel, gaf die een derde van de stalmest en geen kunstmest. En ik had voorspeld, je hebt dezelfde graanopbrengst, maar je zult niet moeten spuiten tegen je schimmel, dat klopte. Nou, toen gingen die varkens dat graan, wat niet gespoten was, vreten. Die groeide er veel beter op. Maar hij had ook volle zakken geneesmiddelen staan toen dat de eerste keer kwam. Dus toen zei ik, wat is het, een beetje problemen met de varkens? Ja, ging niet geweldig. En ik zei, ja, voeg gewoon een beetje koolstof aan dat voer toe. Ik zeg, 4 kilo per ton. Kost u 4 euro per ton. Met het werk bij laat het 5,5 euro per ton zijn. En ze gaan het eiwit beter benutten. En het vangt die mycotoxine weg. Meer heb ik niet gezegd. Dus ja, hij belt na 2 weken terug. Hey, Peter, die varkens zijn allemaal rustig geworden. Ze. Die cannibalisme is weg. Die huid is mooi roze. Die groeien ook allemaal gelijk. Soms had je andere, ene groeit veel sneller dan een andere. Hè. Die groeien allemaal gelijk. Veel rustiger. Hoesten is eigenlijk ook gedaan. Diarree is gedaan. Zou dat door dat product kunnen komen? Ik zeg, ja, daar had ik wel op gerekend dat dit ging gebeuren. Ja, maar waarom zeg je dat dan niet? Ik zeg, ja, als ik nou gezegd moest hebben, je gebruikt dit product en alle varkensziekten verdwijnen als sneeuw voor de zon, dan zeg je, die vent is gek en ik probeer het niet. Dus ja, toen gaf hij me gelijk in. Maar die heeft dus eigenlijk door die twee kleine dingetjes, koolstof in zijn voer te mengen en minder te bemesten op zijn land, heeft hij alles goed gekregen.
Want de mest ging daarna terug op de akker.
Die mest ging nadien, doordat er geen geneesmiddelen meer in kwamen, zat er veel minder vergif in. Die mesthoop was geen 3 meter hoog meer zoals in het begin en keihard stinken naar al wat je niet wil. Maar die was een jaar nadien 1,5 meter hoog en rook naar bosgrond. En die dieren veel gezonder. Dus dat gaf heel duidelijk aan dit advies op dat bedrijf van... Je verandert 2 heel kleine dingetjes en het effect is enorm.
Heb je daar compactie nog gemeten nadien?
Dat is ook verbeterd, ja. Hij is toen nadien ook verder doorgeëvolueerd naar minder ploegen.
Ja.
Maar nu uiteindelijk is het bedrijf verkocht, want hij zat vlakbij een industriegebied. Hij heeft dat voor een hele vette prijs kunnen verkopen. Hij was op pensioenleeftijd geen opvolger, dus ja, het bedrijf bestaat niet meer, maar dat ging echt geweldig. Ja. Bij melkveebedrijven zie je dat ook wel, maar hier moet je wel een beetje gevoel hebben voor dat rantsoen. Bij varkens is het simpel, is gewoon die koolstof erbij. En dan groeien ze gewoon harder. Ja. Hij kon die ook een week vroeger naar het slachthuis brengen. En die jongens van het slachthuis die vroegen van, wat heb jij uitgespokt? Want zo'n vlees vinden we nooit meer. In de zin van goed vlees.
Ja.
Dus het is eigenlijk allemaal niet zo moeilijk.
Je hebt even vermeld die kruiden in het grasland.
Ja.
Dat die qua beworteling ook het gras verder helpen.
Ja.
In verre kijk je naar systemen waar de koeien eigenlijk al het gras zelf gaan halen, versus hotelsystemen voor koeien,
op waar stalvoer, ze alles
aangelegd.
Nou ja, kijk...
En als ze dan buiten staan, heb je nog verschillende bewijdingssystemen.
Ja, nou ja, binnen dat groepje in Gelderland zijn er 2 strekkingen. Je hebt een bedrijf die houdt het eerder op stripgrazen.
Ja.
Dus ik denk een beetje wat Jos van Reet ook doet. Hè. Ze krijgen elke keer een nieuw stukje Een klein stukje waar ze kort op grazen, het beste ervan afbijten, de rest vertrappelen en dan komen ze 6 of 8 weken nadien terug op hetzelfde stuk. Dan heb je direct alle problemen van parasieten ook opgelost.
Ja.
Dat is ook het systeem van G. Brown eigenlijk in Amerika. En dan zie je dus een enorme stijging van humusgehalte. En die boer eet dus ook wortels tot 70 centimeter.
Ja.
Die doet dat al 25 jaar, zoiets. En dan heb je de tweede strekking, dat is het koortsrazen.
Mm-hmm.
Waarbij ze dan zeggen van ja, alle bladeren die bij een andere plant op een stengel in de hoogte verdeeld staan, die staan nu allemaal bij elkaar op de grond. Evenveel fotosyntheseactiviteit. Die beworteling is daar ook goed. Maar 70 centimeter, jawel, bij één boer is het ook 70 centimeter.
Ja.
Dus die twee methoden lijken aan elkaar gewaagd, hoewel intuïtief zou je denken van dat stripgrazen is, klinkt logischer. Hè?
Nu, stripgrazen, je vermeldt stripgrazen, maar het is eigenlijk een hele familie van rotatiebegrazing, ja. Van stripgrazen. Rotatiebegrazing, rationele begrazing, adaptieve.
Ja, je hebt heel veel varianten op, dat klopt wel.
Maar... Dus, en ja. Het is niet allemaal hetzelfde, maar wat we wel gemeenschappelijk hebben, is dat er nadruk gelegd wordt op het roteren.
Ja, en ook kruidenrijk. Ja. Dus het moeten niet meer kruiden zijn als wat anders. Maar je ziet bijvoorbeeld ook met een beetje rode klaver in het gras, de infiltratie van vocht wordt gewoon veel beter.
Ja.
En de boorteling gaat dieper. Chicorij blijft niet lang in grasland, maar laat wel ook luchtkanaaltjes achter waar nadien graswortels en andere wortels naar beneden kunnen groeien.
Ja.
Nog iets om beworteling diep te krijgen is gewoon stalmest.
Mm-hmm.
Dan krijg je die pendelaarschade stimuleren, die groeien dan goed. Dus ja, er zijn veel methoden om die beworteling dieper te krijgen. En ja, dat werkt wel. Ja. Maar in Gelderland hebben ze nu bij... Een hele hoop boeren, 170 hectare samen grasland doorgezaaid met een machine uit Frankrijk, een Novag. Dus je moet dat grasland niet ploegen, je zaait dat gewoon door. Dat werkt super. Dus je kunt van puur Engels raaigras, kun je gewoon met die machine in één klap kruidenrijk grasland maken. Als je natuurlijk bereid bent om het beheer ook aan te passen, dat die kruiden dan ook blijven.
Ja, ik heb al gehoord dat doorzaaien echt, bij mensen die omgeschakeld zijn, dan... Gangbaar naar bio, dat het doorzaaien echt niet lukte en dat ze daarom het geploegd hebben. Want het zat laag qua organische stof.
Dit hangt van geval tot geval af natuurlijk. Elke bodem is anders, elke situatie is anders, maar die 170 hectare, dat was bij, ik denk, 20 boeren. Nee, bij meer. Ik denk dat ze maximum 5 hectare konden doorzaaien.
Ja.
Maar in elk geval, dat zie je gewoon dat super groeit.
En met wat zaaien ze dan precies door? Met een mix, een... Kruidrijke.
Ja, een mix van weegbree zit erin, wilde peen, chicorij, verschillende klavers.
Uh-huh.
Op ietsje zwaardere grond zou je ook luzerne kunnen doorzaaien. Maar er zijn ook verschillende mengelingen voor, dat we gewoon zien van wat past het best bij uw situatie.
Uh-huh. Ik heb ook al gehoord van, bijvoorbeeld bij Jons is dat gebeurd, dat hij door het intensief roteren en ook vooral het onvoorspelbaar roteren, heel erg kijkend naar wat is de vegetatie nu, hoe is de kudde nu, wat is eigenlijk die behoefte op dat aanbod afstemmen, dat sommige dingen waarvan hij niet wist dat hij ze had, ineens ter bleken te zijn, zoals luzerne die ineens opduikt, hoewel die niet werd ingezaaid.
Dat zie je dus inderdaad
dat die vanzelf komen.
Ja. Boeren die witte klaver inzaaien, die zien die witte klaver na 2 jaar verdwijnen, en dan komt de wilde witte klaver terug en die blijft. Ook zoiets apart altijd.
Ja.
Dus, maar dat klopt ook. Uiteindelijk, het milieu bepaalt alles. Hè?
Uh-huh.
Als je het milieu verandert, dat zie je dus ook door het strooien van steenmeel dikwijls. Hè? Er komen andere mineralen in de grond en de kruiden in grasland of onkruiden in akkers, die veranderen ook. De ene zijn niet meer nodig en de andere, ja, die kunnen dan wel iets met dat steenmeel of zo. Dus... Het milieu bepaalt alles. De bacterie of de schimmel bepaalt niet veel, maar het milieu bepaalt alles.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een ding, hè. Sommigen zeggen van, je moet het zaad coaten met bacteriën en dan blijft die dan elk jaar bacteriën spuiten. Ja, dat kan allemaal wel. Maar ik denk, als je het goed doet, je kunt die ene keer enten, maar dan moeten die in principe verder kunnen. En als uw beheer niet goed aangepast is en je gaat die biologie elke keer eigenlijk tegenwerken, dan ga je ze inderdaad moeten blijven geven. Maar dan moet onrechtstreeks de conclusie zijn, want ik ben fout bezig, want die bacteriën overleven hier nu.
Mm-hmm.
Dus, ja.
Ja, eigenlijk wil je naar een regeneratief systeem,
ja,
waar je sowieso minder input zal moeten gebruiken, omdat het systeem zelf het overneemt.
Ja, ja.
En al die bodemfuncties gaan van waterinfiltratie, waterzuivering,
ja,
beluchting, porositeit enzovoort. Het systeem is daartoe in staat als wij de context creëren waarin dat kan gebeuren.
Zo, ja.
Door bijvoorbeeld zouten niet meer toe te dienen,
ja,
zware machines niet meer toe te laten.
Ja.
Heb je daar ervaring mee van hoe boeren daarin hun kijk veranderen met dat ze met iets bezig zijn en er eigenlijk misschien niet in geloven, het doen en dan ineens verrast worden?
Nou ja, die Poolse varkensboer die schrok zich gebult dat zo goed ging, hè?
Ja.
Maar zo, ja, in Nederland heb ik er ook die gewoon door een beetje minder kunstmest te strooien omdat de prijs te hoog werd.
Uh-huh.
Ze dachten van ja, dat wordt toch allemaal super duur, dus gewoon minder gegeven. Zien die van, hé, eigenlijk is die opbrengst hetzelfde. Ze hebben de helft van een perceel dan anders behandeld. Hè.
Uh-huh.
Toen ik om de balen ingekuild en toen gingen ze die balen onderzoeken op voederwaarde. Ja, dan bleek dat er veel minder ruw eiwit in zat. In het stuk wat geen kunstmest gaat, of minder kunstmest gaat dat.
Mm-hmm.
Maar de DVE, dat is darmverteerbaar eiwit, was hetzelfde.
Ja.
De OEB, dat is die maat van eiwitkwaliteit, die was veel lager. Lager betekent betere eiwitkwaliteit, ja, minder onverwerkte stikstof.
Ja.
Dus je zegt, eigenlijk is dat verdorie beter voer.
Ja.
Ik heb minder bemest.
Ja.
Die man had op voorhand. Ze hebben in Nederland een kringloopwijzer. Dat is een manier om te berekenen hoe efficiënt die omgaat met stikstof en fosfor en andere dingen. En brandstof en energie en noem maar op. Ja, daar zitten wel een heel deel aannames in. Maar een van die interessante waarden die ze dan berekenen is het stikstofoverschot per hectare. En normaal, als het goed is, is dat nul. Dat wil zeggen dat je al je stikstof benut hebt.
Ja.
Op papier. Dan heeft de boeren bij, die, zoals die ene die ik net vertelde, die hadden dan ergens iets rond de 100 kilo stikstofoverschot per hectare.
Ja.
En de volgende rubriek is, kilo's aangekochte stikstof via kunstmest. Dat was dan ook 100 kilo, ongeveer. En dat zie je heel dikwijls, hè. Dat is bijna altijd hetzelfde getal ongeveer. Dan zeg ik, dus jij koopt eigenlijk je eigen stikstofoverschot aan. Dan moeten we eigenlijk tot nadenken stemmen, hè. Van, wil je dit wel, hè? En toen in een bijeenkomst zei een van die biologische boeren, Jan-Dirk van der Voort, die had uitgerekend dat bio is veel goedkoper als gangbaar nu.
Uh-huh.
Hij zegt, van al die hulpmiddelen hebben wij niet nodig. En die twee dingen hebben hem eigenlijk getriggerd om echt wel minder kunstmest te strooien. En ik verwacht dat hij dus nu in de winter met beter voer gaat beginnen.
Ja.
Die gaat tegen het eind van de winter, als het goed gaat, een betere mest krijgen. Met minder ammoniak. Tot nu toe zat hij het hoogst in het groepje qua ammoniak. En ja, die zou nog wel eens best kunnen schrikken hoe goed dit gaat volgend jaar.
Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.